Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Een carrière waar je gelukkig van wordt gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen.
We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil?
En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
Ik ben Madelon Meester.
En ik ben Anna van den Bremer.
En dit is de Minder Werken podcast van de Volkskrant en Intermediair.
Want minder werken, wie wil dat nou niet?
Welkom bij de Minder Werken podcast en het is een beetje een droevige aflevering, want dit is de laatste aflevering die we opnemen, in elk geval van dit seizoen. En we sluiten af met een heel mooi en belangrijk onderwerp, want dit keer gaan we het hebben over onderhandelen over je salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Hoe pak je dit nou goed aan?
Ja, en we hebben hele leuke gasten vandaag. Allereerst voormalig topadvocaat en HR-directeur Wies Bradby, die over de hele wereld heeft gewoond en inmiddels haar eigen adviesbureau heeft, Women in Negotiation, om vrouwen goed te leren onderhandelen. En dan hebben we George van Houtem, die het HCG Onderhandelingsinstituut heeft opgezet en onder meer het boek De Psychologie van het Onderhandelen schreef. En George zit in quarantaine, dus is er via de telefoon bij. Madelon, ik ben echt wel benieuwd om te beginnen. Ben jij goed in onderhandelen?
Nou, ik ben er wel beter in geworden. Ik heb lang gefreelanced en werkte dan ook dagdienst op redacties voor een vaste prijs. En op een gegeven moment, toen ik al 3 jaar voor hetzelfde tarief werkte of zo, ben ik eens om verhoging gaan vragen. En ik kan me nog herinneren dat mijn stem echt oversloeg toen ik daarom vroeg. En uiteindelijk kreeg ik er meteen €70 per dag bij, wat ongeveer een derde was van wat ik überhaupt toen verdiende. Dus toen wist ik, oké, ik heb echt veel te lang voor hetzelfde bedrag gewerkt. En nu tegenwoordig ga ik die onderhandeling aan het begin van een baan of klus altijd wel goed in. Maar vind ik het tussentijds onderhandelen heel lastig. En merk ik dat ik dat eigenlijk niet doe. En jij?
Ja, ik schaam me eigenlijk best wel tijdens het voorbereiden van deze podcast over onderhandelen. Daar kwam ik dus achter nu, dat ik dat heel weinig doe. En het heeft ook een beetje te maken met wat jij zegt, Madelon. Dat ik nu, mijn eerste baan is de baan die ik nog steeds heb, al 11 jaar lang. En voor mijn gevoel is het eigenlijk bijna niet mogelijk om te onderhandelen, omdat ik hier nu al eenmaal zit bij de Volkskrant. En ieder jaar ga je al een stapje omhoog als je een goede beoordeling hebt. En dat zit allemaal vast in schalen. Dus ik heb bijna het idee dat daar geen mogelijkheid toe is. Zo voel ik dat. Maar ik heb ook het idee dat dat misschien echt hopeloos naïef is. Maar goed, daar gaan we zo meteen achterkomen.
Nou, Wies en George, welkom. Ik ben allereerst wel benieuwd, waarom is het volgens jullie belangrijk om goed te kunnen onderhandelen? Waar draait het eigenlijk om? Gaat het om geld of is het breder? Gaat het ook om serieus genomen worden, respect krijgen?
Beide. Ja, nee, waarom is het belangrijk om goed te onderhandelen? Ik denk dat als we het puur hebben in het kader van je carrière, hè, ik begrijp dat we het vandaag daarop focussen, dan zou ik zeggen, het gaat inderdaad om meer geld. Nou, dat wordt dat een beetje onderschat. Waar we het echt over hebben, hè, ik krijg vaak de reactie en ik werk dan vooral met vrouwen, of ik werk eigenlijk alleen maar met vrouwen, maar ik spreek vooral met vrouwen over dit onderwerp. En dan is het toch heel vaak een beetje de gedachte van, nou ja, jeetje, die paar honderd euro in de maand, waar hebben we het nou over? Maar dat is dan niet genoeg reden om dan die enorme stap te maken om dit moeilijke gesprek, waar ze dan zo tegenop zien, om dat aan te gaan. Maar de realiteit is dat het om heel veel meer dan een paar honderd euro's per maand gaat. Als je de compound interest daarop loslaat, dan hebben we het over honderdduizenden euro over the course of your career. En soms loopt het rap op in de miljoenen. Hè? Dus we hebben het echt over heel serieus. serieus geld, wil ik maar zeggen.
Aan het eind van je carrière gaat het uiteindelijk om heel veel geld wat extreem, je misloopt.
Ja. Extreem veel geld. En dus dat ik wil dat echt benoemen, omdat dat vaak zo onderschat wordt. Aan de andere kant gaat het natuurlijk om veel meer. Je noemde respect. Nou, dat is ook echt zo. Dat de research is daar, het onderzoek is daar vrij duidelijk over, dat er een directe correlatie is tussen hoe jij dit onderwerp, zeg maar, aanvliegt op het werk en het respect wat je daarvoor ontvangt. Er zit nog een hele andere component aan geleerd aan het salaris.
En bedoel je dan dat zodra je zo'n gesprek aangaat, dat je van een werkgever meer respect krijgt, omdat je serieuzer wordt genomen?
Ja, ja. Het is een soort hashtag take yourself seriously, zeg maar. Dat wordt gezien.
En ook als de onderhandeling, ja, als je geen
spaak loopt,
ja, geen ja krijgt, maar nee, is dat dan ook, heeft dat ook al die functie dat je dan alsnog wel serieuzer wordt genomen?
Zeker.
Omdat je de stap zet?
Ja. Ja, omdat je de stap zet, omdat je het gesprek aangaat. Het uitspreken van je ambities, die dus soms op financieel gebied zijn, maar ook op andere punten kunnen zijn, dat is vaak al een hele belangrijke. Het aantal keren dat ik een vrouw bij me krijg die zegt, ja, en ik heb nooit promotie gemaakt en ik krijg de opdrachten, loop ik altijd mis, et cetera. En dat ik zeg, en weten ze wat je wil? Nee, right? Dus dat het überhaupt het gesprek niet aangegaan wordt. Ja, daar zit natuurlijk ook een heel belangrijk scharnierpunt.
Ja.
Ik vroeg me af, jullie zijn natuurlijk alle twee heel lang met dit onderwerp bezig. Zijn jullie zelf altijd goed geweest in onderhandelen? Of heb je dat moeten leren? En ik ben ook direct wel benieuwd naar een mogelijke blunder die jullie misschien kunnen delen van de beginjaren. Dat je zelf misschien iets minder slim hebt aangepakt. George, om bij jou te beginnen.
Ja, kijk, onderhandelen is een heel breed veld. En vaak wordt er verondersteld, onderhandel je ook altijd zelf. En dan is het, bedoelen mensen vaak van korte transacties. Vaak het kopen van een product bijvoorbeeld. Ga je dan afdingen? Ja, dat is echt een heel smal onderdeel van het onderhandelen. Het is meer het bargaining. Toen ik jonger was, maakte ik daar een spel van. Ik vind dat nu soms het gewoon niet waard. En dan besef ik wel dat ik geld laat liggen. Want 9 van de 10 keer kun je wel iets van een product afhalen. Van een paar schoenen of van een bankstel. Nou ja, hoe vaak koop je een bankstel? Maar kleren bijvoorbeeld.
Is dat een goede manier om te oefenen? Dat je inderdaad over een bank of een product gaat. Dat je daar begint voordat je naar de baas en over je jaarsalaris begint?
Nou ja, laat ik zo zeggen. Kijk, bij het echte complexe onderhandelen. Als je het hebt over cao-onderhandeling. Als je het hebt over je rol in een project bijvoorbeeld. Dan komt er veel meer bij kijken. Ook inhoud. Maar wat vaak mensen weer houdt. Is dat gênante gevoel. Dat in hun gevoel dat conflict durven aangaan. Van kun je dat wel maken? Dat hoor je niet te doen. Wat zal de ander wel van me denken? Ja, dat is een soort emotionele belemmering. En door dat afdingen af en toe te doen. Leer je daarmee omgaan met dat gevoel en dan zie je dat het wel meevalt en dat je vaak succes hebt en dat als je geen succes hebt dat helemaal niet erg is en dat het dat de relatie niet verstoort. Dus het is wat plat, het is wat simpel, maar het leert je wel met dat ongemak om te gaan.
En bij Wies, ik weet dat jij zegt van herken je waarde. Mm-hmm. Handel daarnaar. Lijkt me ook best wel lastig voor jezelf te weten van wat ben je dan waard? En hoe krijg je dat zelfvertrouwen om dat inderdaad zonder gêne over te brengen? Want je hebt dan misschien toch een beetje het gevoel dat je jezelf aan het verkopen bent. Hoe kan je daar nou comfortabel bij gaan voelen?
Ja, heb je een paar maanden? Want dat duurt wel even. Dat is niet, er is niet een quick tip of trick die ik je hier kan geven, waardoor je verandert in een onwijze badass confident woman die dat meteen gaat doen. Dus helaas, als mensen daar op zoek naar waren, dan heb ik niet het antwoord. Mijn grootste blunder op dit gebied is het niet vragen. Dus bij mijn eerste baan, wat hysterisch genoeg in de advocatuur was. Hè, dus ik zat hierop op dit onderwerp. Dit was totaal mijn obsessie, maar ik besefte echt niet dat ik mijn eerste salaris had moeten onderhandelen. Dus ik heb dat niet gedaan. Dat zie ik echt als blunder. Maar terugkomend op hoe kun je dat zelfvertrouwen opbouwen om het te gaan doen. Want dat is wat mij betreft de belangrijkste stap. We kunnen het hebben over strategieën. We kunnen het hebben over technieken. We kunnen het hebben over wat je wel moet zeggen, niet hoe je dat moet zeggen. Maar het allerbelangrijkste is dat je het gaat doen. En de basisvraag daar eigenlijk is inderdaad, heb je het vertrouwen om bij je baas op de deur te kloppen en te zeggen, hey, we need to talk, zeg maar. En dat zelfvertrouwen, ja, dat is 80% van het werk wat ik doe met mijn cliënten, is dat zelfvertrouwen opbouwen, is dus niet die technieken. En ja, hoe dat eruit ziet, ja, als je het nou hebt over quick and dirty tip en trick, dan heb ik er toch echt wel eentje, relatief quick and dirty. En dat is de Brag Book. Dat is een van mijn beroemde technieken. En dat is heel simpel. Dat is een schriftje of een notitieboek wat je bij je houdt. Het liefst de hele dag, dat je het altijd bij de hand hebt. En waarin je elke dag opschrijft alle dingen die je goed hebt gedaan. Dus de complimenten die je krijgt van je baas, van je cliënt, van je medewerker, van je vrienden, van je partner, van iedereen. Maar ook dingen waarvan je zelf weet dat je ze goed hebt gedaan. En die zowel op het persoonlijke vlak als op het werkvlak. En de reden dat ik van deze hele simpele techniek, waarbij iedereen altijd een beetje met de ogen rolt van, nou ja, zo simpel kan het niet zijn, Wies. Jawel, zo simpel is het wel. Want wat je met die hele simpele techniek doet, door het heel consistent te doen, dat is een belangrijk component hier, is dat je eigenlijk past je brein aan van het je richten op alles wat er niet goed gaat en wat je niet goed doet, naar de focus op wat je wel goed doet. Dus je legt eigenlijk nieuwe verbindingjes aan op neurologisch gebied. Je legt verbindingen aan tussen, zeg maar, alles wat je wel goed doet. En wij zijn evolutionair erop gebrand om dus te kijken naar alles wat er anders moet, beter moet. Dus het is heel logisch dat als jij een presentatie hebt gedaan, dat je vooral nadenkt over, oh mijn god, die ene zin kwam er heel rot uit, of dat onderwerp heb ik niet goed behandeld. Terwijl je vergeet alle complimenten die je kreeg en alles wat er wel goed ging. Nou, dat moet veranderd worden, want als je dus altijd je maar richt op wat er niet goed gaat, dan wordt het ook heel moeilijk om bij je baas aan te kloppen en te zeggen, ik ben het waard, ik wil. Dus je moet die focus hebben op alles wat je goed doet, en dat door die hele simpele techniek van de Brag Book zie ik een heel groot verschil bij mezelf, maar vooral bij mijn cliënten.
Ja. Dus het is niet zo dat je met dat boekje bij je werkgever gaat zitten en zegt van, dit heb ik allemaal goed gedaan. Maar het is echt om zelfverzekerder te worden eigenlijk.
Precies.
Over.
Ja, om in te gaan zien hoe goed je bent en hoeveel er goed gaat. Dus dat is een soort, het is een soort intern proces, zeg maar, wat je verandert. En dan zodra je bij je baas aanklopt, en daar noem je een heel, heel belangrijk punt, is het wel belangrijk om te weten wat je allemaal goed doet. Dus je moet dat gesprek heel goed voorbereiden. Dat is een ander punt wat ik vaak mis zie gaan. Is dat, dat het soort van in de haast en door het ongemak, waar George het ook over had, van ik wil het eigenlijk niet en ik vind het allemaal heel rot, en dat het niet goed wordt voorbereid. Ja. Nou, die voorbereiding, daar kan je heel erg grote stappen in maken om zeg maar, die grote resultaten opleveren.
Maar kun je ook iets doen? Kijk, veel mensen zien onderhandelen als iets heel engs, hè? Als een conflict. Van, je gaat voor iets strijden, er komt een ruzie of een niet fijne sfeer. Hoe zorg je nou dat je het, moet je het eigenlijk anders benaderen? In plaats van het te zien als conflict, als een strijd. Is dat niet gewoon een hele verkeerde benadering, George? Daar ben ik benieuwd naar.
Nou, dat is een mooie vraag. Als ik een lezing geef bijvoorbeeld, dan vraag ik aan mensen, wat is het eerste woord, emotie, reactie, impuls die bij je opkomt als je aan het woord onderhandelen denkt? En dan als ze dan een mentimeter hebben, dan vullen ze dat in en dan komt er een woordcloud. En in die woordcloud zie je woorden als vertrouwen, win-win, leuk. Maar de grotere woorden die verschijnen zijn woorden als win-lose, niet leuk, stress, vervelend, uitkijken. En dat is opmerkelijk, want mensen leggen dus onbewust of bewust de focus op het conflictelement in de onderhandeling. Maar je gaat primair onderhandelen omdat je de aanname hebt dat het onderhandelresultaat je in een betere positie brengt dan je alternatief. Want anders ga je niet onderhandelen. Zelfs bij een scheiding, zelfs bij een schikking, ga je onderhandelen omdat je denkt dat het onderhandelresultaat beter is dan je alternatief, namelijk het juridisch maken voor de rechter. Of in de relatie blijven. Dus het onderhandelen brengt je in een betere positie dan waar je was. In ieder geval in een betere positie dan een alternatieve uitkomst of alternatieve aanpak. Dus je zou eigenlijk naar een onderhandeling moeten kijken als iets positiefs. En onderhandelen bestaat uit twee elementen. Waarde creëren met elkaar. Zoals ik al zei, het resultaat na de onderhandeling moet voor beide partijen beter zijn dan het alternatief. En, laten we niet naïef zijn, Daar zit ook een stuk waardeclaim in. En dat, dat zijn de onderdelen waar je van mening verschilt. De hoogte van de alimentatie, je salaris, je vakantievrije dagen, de projecten, je opleidingsbudget, etc. Daar heb je wellicht een verschil van mening en daarin moet je zoveel mogelijk waarde zien te claimen.
Het conflict zit hem denk ik vooral in, voor mijn gevoel, als ik naar mijn baas ga en ik wil meer geld, dat ik iets van hem vraag wat hij niet wil geven. Want hij wil natuurlijk niet meer geld aan mij kwijt zijn.
Ja, dat wil hij niet, maar als datgene wat hij ervoor terugkrijgt waardevoller is dan wat hij ervoor moet geven, omdat hij denkt dat jouw output, jouw dienstverband, jouw bijdrage meer oplevert dan het geld in de zak houden en jij vertrekt, of het geld in de zak houden en jij bent ontevreden en je gaat echt 9-5 werken. Dus als hij denkt dat hij het geld geven en wat hij ervoor terugkrijgt, dat dat een betere deal is dan het niet geven en het alternatief, zal hij toch gelukkig zijn.
Maar dan zit er dus toch wel een soort van, dat je wel moet duidelijk maken in dat moment van anders ga ik weg of anders.
Ja, moet dat je gaan dreigen.
Ja, dat er iets inderdaad, dat je toch een soort lichte dreiging.
Nou ja, ik zou het niet expliciet uitspreken, want mensen vinden het niet fijn om met het mes op de keel te moeten onderhandelen. Maar dat zit er impliciet natuurlijk wel in. Dus kijk, je moet wel weten wat je alternatief is, maar ik zou uitkijken met dreigen. Mag ik nog een mooi onderzoek aanhalen over het zelfvertrouwen van onderhandelen met vrouwen? Dus dat is misschien een beetje opmerkelijk dat ik het zeg, maar ik krijg vaak de vraag, zit er nou een verschil tussen mannen en vrouwen in onderhandelen? Wie is nou beter? En wat blijkt nou, dat is iets heel opmerkelijks, dat zijn niet mijn woorden dit, hè? Dat ze hebben onderzoeken gedaan bij onderhandelingssimulaties tussen mannen en vrouwen en vrouwen en mannen. En wat blijkt nou, als de personen die onderhandelen niet weten met wie ze onderhandelen, dus dat wordt blind gedaan met een computer bijvoorbeeld, of met een scherm ertussen met stemvervorming, dan scoren de vrouwen over het algemeen in de simulatie beter dan mannen. Vrouwen die met vrouwen onderhandelen weten gezamenlijk meer waarde uit die simulaties te halen dan mannen met elkaar en mannen en vrouwen met elkaar. Dus het vermogen om complexe onderhandelingen goed op te lossen is bij vrouwen beter. Maar nu ontstaat er iets vreemds. Op het moment dat partijen, zowel mannen als vrouwen, weten met wie ze onderhandelen, de vrouw weet ineens ik ga met een man onderhandelen, dan worden ze minder ambitieus en accepteren ze een lager resultaat en de mannen worden competitiever. Dus het is geen eens de capaciteit, het is ook de perceptie die partijen over en weer van elkaar hebben. En dat is eigenlijk doodzonde.
Dus vrouwen kunnen niet onderhandelen niet slechter, want die beeldvorming is er wel. Maar het komt gewoon hoe we vrouwen eigenlijk zien en hoe een vrouw wordt gezien aan de onderhandelingstafel.
Ja, en ook door zichzelf.
Ik denk dat hier nog een tweede element van belang is of interessant is. Is dat het onderzoek ook laat zien dat ook als vrouwen als zichzelf onderhandelen. Dat als het puur gaat om een kwantificeerbare onderhandeling. Dus dan hebben we het vaak over sales, et cetera. Als het puur over de cijfertjes gaat. Dat vrouwen het beter doen gemiddeld dan mannen. Ook als bekend is dat een vrouw is. En met wie, ongeacht met wie ze verder onderhandelen. Het element wat hier van belang is. Is dat ze dat doen als ze onderhandelen. On behalf of, ik weet niet hoe je dat in Nederlands noemt, maar namens iemand anders. En dat het probleem onmiddellijk rijst wanneer ze moeten onderhandelen voor zichzelf. Dus ik zie om me heen dat vrouwen, dus dat is niet alleen het onderzoek, maar mijn ervaring ook, dat vrouwen uitstekend kunnen onderhandelen. Maar de crux zit hem in wanneer ze dat voor zichzelf moeten doen. En dat is allemaal wederom evolutionair, historisch heel goed uit te leggen. Maar dat is de situatie.
Ja, want dat herken ik ook wel heel erg. Dat ik inderdaad, als ik een goed woordje voor iemand anders moet doen, dan doe ik dat meteen. Maar voor mezelf ga ik niet die contacten aanhalen. Maar ja, hoe is dat te verklaren? Waar komt dat vandaan? Hoezo kunnen we het wel voor anderen en niet voor onszelf?
Nou, dat, evolutionair gezien is het onze rol om voor de anderen te zorgen. Hè? Dus vroeger, ik heb het altijd over caveman days. Toen gingen mannen, jagen op dinosaurussen. En de vrouwen bleven achter in de grot om te zorgen voor de groep, voor de baby's en voor de anderen. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Dus als wij moeten onderhandelen, ook al, niet alleen voor onze kinderen of voor de mensen die afhankelijk van ons zijn, maar ook voor ons bedrijf, dan spelen wij keurig in die gender expectation, zeg maar, dat we goed zorgen voor anderen. Dus dat wordt van ons verwacht en men is daar heel comfortabel mee als we dat doen. En we zijn daar zelf ook comfortabel mee, want dat voelt als geschikt, dit hoort bij ons. Zodra we voor onszelf gaan vragen, gaan we keihard in tegen die gender expectation dat we voor anderen moeten zorgen. Want we vragen voor onszelf. Dat is het ongemak. En dat hebben mannen natuurlijk tot in zekere, op zekere hoogte ook wel. Maar voor vrouwen geldt dat nog veel sterker. En daar komt bij dat dat we als een man voor zichzelf vraagt, dan hè, dat past bij het beeld wat we hebben. Hè, dat hij vroeger op dinosaurussen, dat deed hij ook in zijn eentje. En dat ging echt om het succes daarin. Hè, het jagen en voor jezelf regelen als het ware. Maar als een vrouw dat doet, dan vinden we dat toch echt nog steeds oncomfortabel. Zowel mannen als vrouwen. Hè, dat is ook wel een beetje zuur. Dat vrouwen net zo hard tegen andere vrouwen
onderling ingaan. Onderling ook, ja.
Elke aflevering bellen we met een bekende Nederlander om te vragen naar een inspirerende werkles. En deze keer is dat regisseur Wil Koopman. En zij vertelt ons dat je soms gewoon ja moet zeggen, ook al kan je iets nog niet.
Ja, ik ben natuurlijk begonnen bij Bureau Kruislaan. Dat was al een politieserie. En daarna heb ik heel lang baantje gedaan. Dus ik heb heel lang boven de lijken gestaan, zullen we maar zeggen. En ik weet dat toen ik Gooise Vrouwen ging doen, zei ik, dat kan ik niet jongens, want ik kan geen comedy. Ik doe echt alleen maar drama. Ik kan geen comedy, dat kan ik niet. En toen zei Tjitske, Reidinga, die zei, je moet het toch proberen, Wil. En zo is eigenlijk ben ik die comedy kant in mezelf een beetje gaan ontdekken. Ja, gewoon toch eigenlijk moet je alles proberen. Want je moet één ding maar onthouden, het wordt altijd donker. Nou ja, dan kan je toch niet meer filmen als je dagscènes hebt. Snap je? Dus dan moet je naar huis. Dus het wordt altijd donker. Dus ja, dat gaat weer voorbij. Je moet gewoon durven te springen. Als het niet gaat, dan vinden we weer wel een oplossing. Snap je, er is voor alles een oplossing. Dat is gewoon zo. Maar durf wel gewoon dingen te doen en wees niet bang. Ja, zeg vooral ja. En dan, echt, er zijn heel veel mensen om je heen om je te helpen ook. Het is echt, je hoeft het echt niet alleen te doen. Ook van dingen die niet goed gaan, leer je ook namelijk. En dat is echt heel belangrijk. Je moet niet altijd maar dat alles mee zit hebben in het leven. Je moet ook gewoon, weet je wel, daar leer je gewoon enorm van. Dus durf gewoon te springen.
Veel mensen gaan zo'n onderhandeling ook uit de weg uit angst om onsympathiek gevonden te worden. Misschien wel vooral vrouwen.
Ja.
Maar worden vrouwen ook onsympathieker gevonden op het moment dat ze dus om iets vragen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, nee, ik wou echt dat ik daar ander nieuws had, want dat is natuurlijk heel zuur. Maar dat is inderdaad zo. Er is één onderzoekje wat ik in dat verband graag aanhaal, waarbij ze vrouwelijke interns van een medische opleiding, die lieten ze solliciteren bij een bedrijf en dan onderhandelen over het salaris, of bij een bedrijf, bij een ziekenhuis. Zowel mannen als vrouwen, dat werd allemaal opgenomen. En die hadden dus ook wederhelften, hè, met wie ze dan onderhandelden. Het waren ook mannen en vrouwen. En ze hadden dus al die mixen hadden ze daar. En wat we zagen was dat de vrouwen, als zij op zichzelf op dezelfde manier uitspraken als de mannen, namelijk assertief en met ambitieus, zeg maar, in hun verzoek om, ik geloof dat het om 25% salarisverhoging ging, zoiets. Dan bij mannen vonden we dat oké. Okay. Of we vrouw of man waren die dat zagen gebeuren, we waren daar oké mee. Hè. Dat is dominant, dat is confident, vol zelfvertrouwen, dit leiderschap, dit hoort er allemaal bij. Maar zodra een vrouw dat deed, zijn we niet zo enthousiast. Het is toch een beetje een bitch. Een beetje arrogant dat ze denkt dat ze dit kan. Zowel mannen als vrouwen vonden dat. Oh ja. Ik wil graag nog één punt aanhalen, omdat ik daar echt een beetje op zit. Omdat ik denk wat George noemde net, het gaat over waarde creëren en waarde claimen. Ik denk dat een ander belangrijk element in een onderhandeling, en dan kijk ook even terug op de vraag, was van ja, het ongemak van in de relatie. Ik vraag voor mezelf wat van iemand anders. En dan de angst om de relatie negatief te beïnvloeden door überhaupt de vraag te stellen, hè, ongeacht de uitkomst. Dat zie ik, dat is echt een belangrijk element waarom vooral vrouwen in ieder geval echt grote moeite hiermee hebben. Nou, dat is ook allemaal uitgelegd door waar we het allemaal net over hadden. Dus het is heel, hoe zeg je dat? Goed te verklaren dat dat gebeurt. Maar ik wil echt graag daar mijn ervaring in noemen. Namelijk dat ik heb met honderden vrouwen heel intensief samengewerkt. En ik heb nog die dus allemaal hele ambitieuze verzoeken neerleggen bij hun werkgevers of hun toekomstige werkgevers. En ik heb nog nooit een cliënt gehad die terugkwam met een negatieve uitkomst op het relatieniveau. Nog nooit. Sterker, wat ik 9 van de 10 keer hoor, is dat de relatie door het gesprek te hebben verbeterd. Dus de techniek die ik leer is niet wie is er hier het sterkste, wie kan het verste plassen, et cetera. Die gaat erover hoe kan ik jou geven wat belangrijk voor jou is. En dan uiteindelijk, niet vergeten, hoe kan ik krijgen wat er belangrijk voor mij is. Maar het richt zich heel erg op de ander. En dat is dus heel erg relatieopbouwend. En zodra je dus op die manier dat gesprek aangaat, ik noem het ook heel vaak niet een onderhandeling, maar gewoon een gesprek. Zolang je dat gesprek op die manier insteekt, kan het bijna niet anders dan dat de relatie als gevolg van dat gesprek verbetert.
Maar hoe zie ik dat? Kan ik dat concreet voor me zien? Ga je dan dus met een werkgever zitten en dan zeg je, oké, wat verwacht je van mij? Wat wil je graag?
Wat is er belangrijk voor jou? Wat heb jij nodig? Ik vind het eigenlijk wel leuk om het voorbeeld te hebben, want deze podcast heet Minder Werken. Dus ik heb heel erg gezeten op, oké, zeker voor vrouwen geldt natuurlijk dat part-time werken in Nederland, hè, hot topic. Dat is vaak een onderwerp. Hoe kun je, hoe wil je onderhandelen voor minder werk? En als we dat als concreet voorbeeld gebruiken om het gesprek met je baas aan te gaan, als jij bijvoorbeeld minder wil werken, dan zie ik vaak dat dat er dus een clash ontstaat, een soort geschil ontstaat tussen een vrouw wil minder werken, omdat ze wil beschermen de tijd voor dingen die ze anders buiten het werk belangrijk vindt. En een baas die wil graag vaak zoveel mogelijk uren krijgen of zoveel mogelijk, zeg maar, output krijgen. En dat daar dus een enorme ruimte is voor collaboration en voor overlap, mm-hmm. zeg maar. Dat er dan een heleboel overlap bestaat tussen beide interessen. Nou, namelijk, een werkgever wil zo goed mogelijk output en zo goed mogelijk werk van jou. En dat bereiken ze als jij in de omstandigheden bent om je beste werk te doen. En veel vrouwen, die zie ik vaak, gaat het niet om, ik wil maar 32 uur of 24 uur of weet ik veel werken. Die zeggen gewoon, ik wil ook tijd voor dingen die belangrijk voor me zijn. Right? Mm-hmm. Nou, er zit een heleboel creatieve mogelijkheden zit daarin om daar tot een oplossing te komen.
Dus dat je flexibeler werkt, bijvoorbeeld.
Ja. Dus bijvoorbeeld, ja. Dat is een hele belangrijke. Nou, als je het gesprek insteekt met, ik ga naar mijn baas en ik zeg, ik wil maar 24 uur werken. Dan heb je ruzie. Want dat gaat in tegen de needs, tegen de noodzaak de nood die een baas heeft aan een goede werknemer die goede output levert.
Dus je moet eigenlijk ook heel erg inleven in de partij die je tegenover je hebt. In plaats van, want ik kan me voorstellen dat daar vaak fout gaat. En dat ben ik ook benieuwd hoe George erover denkt. Dat je toch een beetje in een positie terechtkomt dat je de ander aan het overtuigen bent, mm-hmm. van wat jij wil.
Ja.
En dat die ander zich aan het verdedigen is van nee, dat krijg je niet.
Precies, je
en
gaat dat, tegen
dat is
elkaar
niet wat
in.
Je wil, denk nee. ik. Nee. Ik ben benieuwd van George wat jij nog te zeggen hebt op het vlak van hè, dat we toch de neiging hebben, ja, misschien naar een baas toe te gaan van hè, je wil al meer salaris hebben. Van in de rol van de ander overtuigen, met al je argumenten op tafel te leggen en heel hard te werken eigenlijk om te krijgen wat je wil. Hoe kan je dat beter aanpakken? Want ik weet, ik heb jouw boek natuurlijk gelezen. Je zegt ook van hè, less is more. Gooi niet alles op tafel, al je argumenten. Doseer het. Hoe kan je dat handig gebruiken in het onderhandelen?
Nou, ik wil om te beginnen zeggen dat het is onderhandelen, negociëren. En dat is waarde uitruilen. Het is niet debatteren. En een van de grootste valkuilen is dat mensen denken, als ik maar goede argumenten heb, dan kan ik de ander overtuigen en dan bereik ik mijn doel. Ja, meestal is dat niet het geval. Als je met argumenten komt, dan gebeuren er twee dingen. Aan de ene kant zal die andere partij, die leidinggevende, die zal gaan denken, oké, snijdt dit hout ja of nee? En wat bedoelt die ander ermee? Wat is haar of zijn belang? En tegelijkertijd, en dat weegt vaak het zwaarste, zal iemand denken, oké, en wat zijn de consequenties voor mij? En als die consequenties negatief zijn, omdat dan iemand ziet dat de output onvoldoende is, of iemand ziet dat bijvoorbeeld het budget dan niet gehaald gaat worden, of de targets niet gehaald gaan worden, dan zal dat zwaarder wegen. En dan kun je met argumenten blijven komen waarom jij een legitieme claim hebt, of een legitiem verzoek. Als de consequenties voor de ander negatief zijn, gaat hij het waarschijnlijk niet accepteren. Dus mijn tip is dan, beperk je tot de 2-3 sterkste argumenten waarom jij iets wil. En als de ander met legitieme argumenten komt waarom dat niet kan, dan kun je tegen de ander zeggen, nou, vanuit jouw perspectief begrijp ik het inderdaad. Dat heeft gevolgen voor het budget. Alleen ja, als ik niet minder mag werken, dan kom ik thuis in de knel. Dus we moeten toch linksom of rechtsom een manier zien te verzinnen om hieruit te komen. In plaats van dat je weer een argument naar voren brengt waarom je toch echt minder uren moet draaien. Dus het gaat meer om het resultaat, hoe je dat kan bereiken, dan elkaar overtuigen middels argumenten.
Dus moet je daarin ook misschien niet te stellig zijn? Dus ik heb wel eens bijvoorbeeld gehad dat ik zei van, nou, ik wil deze klus doen, maar dan alleen als ik dit ervoor krijg, zeg maar, qua salaris. En uiteindelijk kreeg ik dat niet. En toen dacht ik, maar eigenlijk wil ik die klus toch wel heel graag doen.
Heb je het wel gedaan?
Dus heb ik het wel gedaan. En dat is toch vrij gênant.
Als je het hebt over serieus nemen.
Ja.
Ja, je zet jezelf vast. Kijk, het is altijd goed om wat opties te hebben. Van, ik wil dit wel oppakken, maar onder de volgende voorwaarden. En als het alleen geld is, ja, dan beperk je de onderhandelruimte. En als iemand het dan afwijst, ja, dan zou je eigenlijk die klus niet moeten accepteren. Als je dat dan wel doet, ben je geloofwaardigheid kwijt. Maar ja, soms is dat nou eenmaal de situatie. Dus als je minder stellig bent over wat je gaat doen als je iemand je verzoek niet inwilligt, dan hou je de regie en creëer je voor jezelf nog wat ruimte.
En noem eens voorbeelden van andere voorwaarden die je dan kan neerleggen. Want ik denk dat veel mensen toch meteen aan geld denken inderdaad bij onderhandelen. Maar wat voor voorwaarden kan je verder op tafel gooien?
Nou, je kunt zeggen, ik wil het nu wel doen, maar het kost me heel veel inspanning. Dan zou ik toch wel wat extra vrije dagen willen hebben in de zomer, omdat ik een lange reis door Azië wil maken. Of ik zou dan wat groter opleidingsbudget willen hebben, want ik wil mezelf ontwikkelen. Dus daar heb je in de toekomst ook meer aan als ik dit soort projecten moet doen. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om je belangen, je doelen te dienen. Geld is vaak slechts een middel om zaken te bewerkstelligen. Nou, dat kan misschien ook op een andere manier. Via interessante projecten waardoor je ontwikkelt, waardoor je verrijkt, waardoor je leuker werk hebt en misschien ook in de toekomst meer waard wordt. Zoals ik al zei, vrije tijd wordt tegenwoordig heel erg gewaardeerd. Misschien kun je de vrije tijd niet nu krijgen, maar kun je die wel in een rustige periode van het werk krijgen.
We hebben het nu natuurlijk best wel over praktische zaken, hè, hoe je dat onderhandelen daadwerkelijk aanpakt. Jij zegt ook in je boek van het is slim om het openingsbod te doen. Dus dat jij als eerste bent degene die je een bedrag noemt. Terwijl, denk ik, heel veel mensen geneigd zijn te denken, laat die ander maar komen, want dan weet ik een beetje waar hij of zij staat. Kun je uitleggen waarom dat eerste bod zo belangrijk is?
Nou, het eerste bod kun je uitbrengen als je in ieder geval voldoende informatie hebt, zodat je weet wat is redelijk, tot hoe ver kan ik gaan. Als je gewoon iets zomaar een bod doet, dat is niet verstandig. Als je voldoende informatie hebt, dus je weet wat je waard bent, wat je salaris kan zijn, et cetera, dan helpt het om als eerste een voorstel te doen, omdat je daarmee een psychologisch ankertje plaatst in het hoofd van de andere partij. Wij mensen kunnen iets op zichzelf staan niet waarderen. We kunnen niet zeggen, dit is een redelijk voorstel of dit is een goed resultaat, als we niet ergens een vergelijking hebben. Een vergelijking met een eerder project of een vergelijking met een norm die we in ons hoofd hebben. En dat ankertje is ook een referentiepunt dat geslagen wordt. Het is de start van de onderhandeling. En wat blijkt nu? Dat mensen die wachten op het voorstel van de ander, die passen heel vaak hun tegenvoorstel aan het voorstel van de ander. Omdat ze gaan denken, oei, dat wat nou die werkgever neerlegt of die HR-directeur, dat wijkt heel erg af van wat ik in gedachten had. Als ik nu met mijn oorspronkelijke salariseis kom, dan ben ik niet meer redelijk. Dan maak ik mezelf belachelijk. Dus dan worden de eerste concessies al gedaan. En dat is zonde. Want die andere partij, die HR-directeur, die weet niet wat je eigenlijk had willen vragen. Die ziet jouw voorstel, waar al een concessie in zit, in feite als het startpunt van de onderhandeling.
Dus dat eerste bod is altijd al wel flink boven waar je eigenlijk denkt op uit te komen.
Nou ja, dat eerste bod, dat als jij het lef hebt om in ieder geval niet meteen met een compromis te openen, dan biedt dat onderhandelruimte. Kijk, maar heel veel Nederlanders, daar ga ik even voorbij aan mannen en vrouwen, maar heel veel Nederlanders, Rijnlanders, die hebben geen eens het lef om hoog in te zetten. Die denken, ja, dan kom ik toch niet uit. Dus die openen eigenlijk al met een compromis. Er zit dus al een concessie in waar de ander helemaal niet om gevraagd heeft. En vervolgens gaat de onderhandeling beginnen. En wordt er alsnog concessies van je gevraagd. En dan eindig je met een compromis van een compromis. Eeuwig zonde.
En jij zegt, Wies, volgens mij ook van een compromis is eigenlijk nooit een win-win situatie. Maar heeft alleen maar twee verliezers, toch?
Ja, lose-lose. Ja. Want beide partijen krijgen niet wat ze willen.
Het kan win-win zijn als het compromis altijd nog beter is dan geen deal. Dus zo gauw een compromis beter is dan het alternatief, is het uiteraard nog een win-win. Maar wellicht, en dat wordt vaak mee bedoeld, kun je op een andere manier een nog beter resultaat krijgen. Door meer te ruilen in plaats van overal een beetje naar het midden toe te gaan.
En we hadden het hier een voorbereiding van de podcast over. En Madelon, jij zat ook in de situatie dat je switchte van baan. En bij de nieuwe baan zei je van het salaris van je oude baan gaf je eigenlijk weg. Van nou, ik wil in ieder geval meer verdienen dan dat. Ik zie Wies
wordt
hier
heel hard nee geschud.
Afkeurend knik.
Ik dacht dan, dat ik het zo goed had gedaan.
Want dan geef je die ondergrens aan. En dat is geloof ik, Wies, helemaal niet de bedoeling. Hè? Hoe moet je dat wel dan aanpakken van dat switchen? En je weet natuurlijk dat je meer wil verdienen dan je vorige baan. Mm-hmm. Hoe speel je dat slim?
Door onderzoek te doen, door te weten waar je het over hebt en dan heel ambitieus dat anker uit te gooien.
Dus onderzoek te doen naar wat is een goed salaris voor deze functie.
Precies, precies. Je oude salaris is irrelevant voor je nieuwe salaris. Je gaat bij een nieuwe club aan de slag. Je gaat nieuw werk doen, ander werk doen. Dus het is totaal, doet er niet toe wat je in het verleden verdiend hebt. Plus daarbij komt natuurlijk dat zeker voor vrouwen geldt dat ze gemiddeld onderbetaald worden. En dan zet je dus eigenlijk dat systeem voort.
Ja. Toch vragen werkgevers dat wel vaak.
Ja, dat moet je dus niet beantwoorden.
Nee? Je hoeft ook niet je loonstrookje te laten zien.
Nee, die belachelijke praktijk die moeten we echt uitbannen.
Maar als ze daar om vragen, zeg jij, dat geef ik niet.
Nee, dat geef ik niet. Nou, maar je moet
doet er niet toe, zeg je dan.
Het doet er niet toe wat ik in het verleden heb verdiend. Het enige relevante is wat iemand voor de functie die ik ga doen betaald zou moeten worden. Nou, dan blijven ze natuurlijk erbij, want hier hebben werkgevers heel veel aan, omdat het... Het haalt jou alle wind uit de zeilen. Dus in de onderhandelingen liggen ze dan enorm voor. Dat is waarom ze er altijd op staan dat je die informatie wel geeft. Ik zou beginnen met heel charmant, we blijven lachen en we zeggen gewoon van het doet er niet toe, big smile, let's talk about de toekomst en wat ik daar ga doen en wat een redelijk of een fair salaris voor die nieuwe functie is. En als ze er dan op blijven terugkomen, dan heb ik officieel binnen mijn cliëntengroep de stelregel dat ze nog twee keer mogen het afwimpelen door onder meer te zeggen ja, het doet er niet toe en... Bijvoorbeeld, het is confidential information. Hè? Je kunt ook gewoon daar je achter verschuilen van mijn werkgever laat het niet toe. Want het is natuurlijk hele relevante informatie.
Voor de concurrent.
Voor de concurrent. Ja. Dus ik mag dat niet noemen. Ik heb ook ooit genoemd, mijn accountant vindt het niet goed dat ik dit deel. Dat werkt ook prima. Maar als ze erop blijven staan, dan bij de derde keer dat je dat hebt afgewimpeld, is de regel dat je hun vriendelijk bedankt voor de moeite en dat je afscheid neemt van deze mogelijkheid. Omdat het je gewoon niks op gaat leveren. Dus mijn tip is echt, richt je echt op het onderzoek doen. Wederom, de voorbereiding is echt essentieel. Onderzoek doen naar moet iemand in de functie die ik ga doen, wat is daar een goed salaris in? Nou, dan krijg je vaak een range. Hè. Er zijn allerlei kwantitatieve manieren voor op dat internet op te zoeken. Je moet met headhunters gaan spreken. Spreek ook met je collega's. Spreek met je vrienden die allemaal op dat niveau zitten.
Maar kan je dat ook naar voren brengen? Zo van, mijn collega verdient dit, dus
absoluut.
Ik wil dat minstens ook.
Ja, absoluut. Ja, ik heb daar hele templates voor om daar hele mooie grafieken te laten zien. En ik noem altijd, je moet een overwhelming amount of data hebben. Hè? Dus het is niet fijn om naar een nieuwe werkgever of je huidige werkgever, nieuwe functie, whatever, te gaan en te zeggen, ja, ik heb het gevoel dat ik onderbetaald word. Ik heb het gevoel dat ik meer zou moeten verdienen. Ja, daar word ik echt heel simpel van. Terwijl als je er naartoe gaat en je zegt gewoon, luister, ik heb onderzoek gedaan, dit zijn mijn bronnen, dit zijn de mensen en dat is gewoon echt heel representatief. Dat is echt solide onderzoek. En dan zeg je, en hier moeten we op uitkomen. Ja, is dat wat mij betreft een veel makkelijker gesprek om te hebben, omdat je kunt verlaten op die data in plaats van gevoel.
Anna, jij was in het begin, vertelde jij over dat jij dus nooit tussendoor onderhandelt.
Ja.
En toen was jij heel hard je hoofd aan het schudden en aan het lachen. Dus ik ben heel benieuwd, is die mogelijkheid er wel? Want Anna zegt van, ja, ik ga gewoon elk jaar een stapje omhoog. En daar hoort een bepaalde verhoging bij. En er wordt ook bijgezegd van, ja, dit is ook het enige wat we kunnen bieden.
Dit staat in de CAO.
Ja, dus dit is gewoon hoe het gaat.
Er is geen andere optie.
Maar dat is dus niet zo.
Ja. Ja, plus. Nee, alles is uit te onderhandelen, zeg ik altijd. En dat betekent dus ook dat je tijdens het jaar, gedurende het jaar, hè, dat je stappen kunt maken die afwijken van de standaard. Het gaat er dan gewoon over hoe schiet je dat gesprek in. En dan ben ik blij dat ik eigenlijk de mogelijkheid krijg om nog een ander punt te maken waar we voorbij zijn gegaan. En dat is dat het ongelooflijk duur is voor een werkgever om jou te verliezen als werknemer. In ieder geval als je goed bent. En ik ga ervan uit dat jullie allebei fantastisch zijn in het werk wat je doet. Dat is natuurlijk een voorwaarde, een hygiënefactor. Maar ervan uitgaande dat je goed werk doet, is het voor een werkgever heel duur om jou te verliezen. Het onderzoek daar op dat gebied loopt wijd uiteen, maar runs from 100% tot 400% van jouw jaarlijkse salaris om jou te vervangen. Hè? Dus dan gaat het over het vinden van de juiste persoon, het recruitment, het onboarden, het gaat over de tijd die er zit tussen jouw vertrek en een nieuwe persoon die start, netwerk, los netwerk, all those things, right? Dus het is heel duur om jou te verliezen. In dat licht bezien is jouw verzoek voor 10% meer, 20% meer, stelt helemaal niks voor.
Ja, tegelijkertijd ligt dat ook natuurlijk wel heel erg aan de sector waarin je werkt. Wij zijn allebei journalisten en ja, er is een enorm aanbod aan journalisten. Dus wat je eigenlijk ook wel een beetje indirect meekrijgt, is dat er genoeg andere mensen zijn die jouw functie willen oppakken.
Ja, als je dat verhaal gelooft, dan is dat heel overtuigend, kan ik me voorstellen, om jou te stoppen, hè, om dat gesprek aan te gaan.
Maar veel is het dat tussentijd, zeg maar, je zit al in een baan.
Ja.
Wordt dat over het algemeen dus wel moeilijker gezien om dan te onderhandelen in plaats van aan het begin van een nieuwe baan?
Ja, ja. Ja.
Omdat het gevoelsmatig heb je minder leverage, van je kan minder, wat kan je eigenlijk er tegenover stellen?
Je bent er al.
Je bent er al en dan zeg je, ja, ik vertrek. Dat is dan bijna het enige wat je...
Ja, en dat moet je dus niet zeggen. Dat noemde George ook al.
Ja, maar daar wil ik wel iets over zeggen. Als je er al bent, dan weten mensen ook wat ze kwijtraken. En iets kwijtraken vinden mensen vaak pijnlijker dan iets niet krijgen wat ze graag zouden willen hebben. Dus een sollicitant die ze graag zouden willen hebben, maar waar je bij de onderhandeling niet uitkomt, dan zal de werkgever vervelend vinden, maar soit. Maar een goede werknemster die ze graag willen behouden en die loopt weg omdat ze met de onderhandeling er niet uitkomen, dat is pijnlijker.
Ja, want in jouw boek heb je het over verliesaversie, dat mensen dat eigenlijk daar meer op aanslaan. Heeft het ook zin om in de onderhandelingen veel meer daarop te zitten? Van anders verlies je deze klant of anders hebben jullie niet meer deze podcast. Of
beetje
anders
gaan dreigen.
Gewoon dat je dat benoemt in plaats van alles wat je toevoegt. Is dat slim of niet?
Precies, maar dan zou ik... Ik zou niet zeggen, niet in een dreigende toon, maar je zou wel kunnen zeggen, en daarmee voorkomen we dat we deze podcast op termijn kwijtraken, omdat ik die meeneem naar iets anders. Nou, daar zit ook weer impliciet een dreiging in. Maar je kunt ook aangeven welke potentiële nadelige effecten of risico's worden voorkomen als iemand toch jouw voorstel accepteert. Want indirect zit daar natuurlijk de dreiging van verlies in. Maar dat is net een iets andere toon die de muziek maakt.
Nog even om af te ronden, hebben jullie nog een laatste tip voor luisteraars die denken, ik ga onderhandelen, ik ga dit aandurven. Ja, van hoe kom je nou in de juiste stemming om dit tot een succes te maken?
Ik denk dat het belangrijk is, het allerbelangrijkste vind ik dat je het gaat doen. En dat, zeg maar, hè, wat je er dan uithaalt, maar het moet een soort habit worden. Het moet een soort gewoonte worden om elke situatie te bezien vanuit het licht. Kan ik dit leuker maken? Kan ik dit beter maken voor mezelf en voor de ander? En als je die gewoonte maakt, hè, George noemde het net van op heel klein niveau, zeg maar, vragen voor meer. Dan wordt het ook makkelijker doordat je de ervaring krijgt. Nou, ik ga niet dood. Hè. Als ik een nee krijg, is dat niet het einde van de wereld. Dan wordt het ook makkelijker om dat ingewikkelder gesprek op het werk, tenminste zo wordt het vaak gezien, dat belangrijker gesprek op het werk aan te gaan. Dus ik zou willen zeggen, heb er een beetje lol in of ga er een beetje lol in krijgen. Start klein. Maar heb dan de ambitie dat als je het belangrijke gesprek hebt, om dan wel hoog in te zetten.
Ik ben wel gemotiveerd geraakt. Ik heb binnenkort een beoordelingsgesprek, dus ik ga dit allemaal meenemen.
Ja.
Heel erg bedankt voor jullie komst. George, wetenschap.
All right.
Oké.
Dank jullie wel.
Doei.
Hoi. Hoi.
Dit was de laatste aflevering van dit eerste seizoen van de Minder Werken podcast. En zoals gezegd, houd dit kanaal in de gaten, want we keren binnenkort zeker terug voor een nieuwe reeks fijne podcasts.
Erg veel dank voor al jullie geluisterd afgelopen jaar. We zijn blij met recensies en uiteraard mag je onze podcast nog steeds tippen aan vrienden en kennissen. En mocht je nog niet alle afleveringen geluisterd hebben, je kunt ze nu bingen.
Tot ziens!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.